Naar 1 Samuel 16 gaan wij weer, waar wij terecht waren bij de salving van David. David die als 8e van het rijtje van 7, mooi altijd, het was een rijtje van 7 en hij was nummer 8. Als 8e van het rijtje van nummer 7 gezalfd werd tot koning van Israël, gehaald werd van achter de schapen, zo staat het hier niet precies letterlijk, maar op een andere plaats staat dat precies zo. Ik heb u van achter de schapen gehaald. Zo was dat. En hij wordt inderdaad ten tonele gevoerd. In vers 12 is dat. Toen zond hij heen en bracht hem in. Dat wil zeggen, David werd binnengebracht. Hij nu was roodachtig. Dat zijn van die woorden waarbij ik me altijd afvraag. Hoe schrijf je dat in het Hebreeuws? Roodachtig. Edom ket. Wat die ket erbij moet, weet ik niet. Maar dat wordt vertaald met achtig. Dus vooruit maar weer. We weten er niet goed raad mee. Rossig staat er ook wel eens ergens. Want men legt het dan meteen uit. En misschien had u wel rood haar of zo. Zoiets moet het geweest zijn. Hij was roodachtig, mitsgaande, schoon van ogen en schoon van aanzien. Nou was Saul dat ook feitelijk. Dat was meer een grote kerel, om zo te zeggen. Maar populair bij het volk, mede vanwege zijn bijzondere verschijning. Maar hier krijgen we een andere figuur. David, roodachtig, mitsgaande, schoon van ogen en schoon van aanzien. Het punt is natuurlijk dat met de term roodachtig het woord Edom gebruikt wordt, maar het had net zo goed Adam kunnen zijn. Dat wil zeggen, het betekent eigenlijk niet zoveel. Historisch maakt het ons al helemaal niks uit. Maar vanaf het begin zijn we erop bedacht dat deze David natuurlijk toch een type is van Christus. Die, ik weet niet hoe ik dat goed moet zeggen. Ik wou zeggen, de David is roodachtig en als ik het moet vertalen dan wordt het, hij had iets menselijks. Maar ja, dat is een understatement. En in verband met de Heer Jezus Christus is dat natuurlijk ook zo. De naam Adam staat hier. En daar gaat het natuurlijk om. De man treedt ook in de functie van zoon van Adam bij dezezelfde gelegenheid. Niet dat het erbij staat, maar dan toch achteraf kunnen we dat vaststellen en misschien ook wel vooraf. De uitdrukking zoon des mensen kennen wij natuurlijk eigenlijk pas uit het Nieuwe Testament. Niet dat die in het Oude Testament niet voorkomt, maar daar valt het niet op. Een heel enkele keer staat hij daar, maar het Nieuwe Testament is het de titel waarvan de Heer Jezus zich bedient in zijn aardse leven, om zo te zeggen. Hoeveel gewicht men daaraan heeft toegekend, dat weet ik niet. Ik bedoel, zijn tijdgenoten, dat weten wij niet eigenlijk. Dat is ook wat twijfelachtig en daar durf ik ook niet zomaar een uitspraak over te doen. U weet hoe het is, dat heb ik al vaker in de loop der jaren gezegd. Ik herinner mij ooit een keer van een of andere theoloog lezen te hebben. Die kwam dan de uitdrukking tegen, zoon des mensen. En zei dan, ja, dat betekent natuurlijk dat hij een mens was. Dus Rien Poortvliet dan, hè? Dan wordt het, hij was één van ons. Dan wordt het gelezen alsof er staat zoon der mensen. Maar ja, er staat zo'n des mensen, dus maar van één. Enkel geval tweede naam wel mannelijk. Maar die theoloog die schreef erbij, maar er schijnt wel iets meer aan de hand te zijn met die uitdrukking, maar wij weten eigenlijk niet precies wat. En dat vond ik wel vermakelijk. Achteraf had ik dat natuurlijk ergens op moeten schrijven. En erbij van wie die uitspraak dan is. Dat is wel leuk, zulke dingen. Want wij weten, als goed is, weten wij heel goed wat de uitdrukking betekent. Dat betekent namelijk dat hij als dat de zoon des mensen, wel in het Hebreeuws, in het Oude Testament luidt de uitdrukking Ben Ha-Adam. Dat wil zeggen zoon van Adam. En dat betekent dus dat hij de erfgenaam is, de eerste, de hoogste erfgenaam van Adam. En dus de drager van de titel, voor zover je dat zo kunt zeggen, anders zeg ik, hij was dus de drager van al die beloften, dan wel opdrachten en verantwoordelijkheden die de Heer op Adam gelegd had, dan wel aan Adam beloofd had. Sterker nog, hij valt in de lijn van wat gezegd werd voordat Adam ten tonele verdween, verscheen bedoel ik, namelijk de uitdrukking laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, een uitdrukking die in het Hebreeuws weer gewoon luidt, laat ons Adam maken, want dat staat er gewoon, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wel, die uitdrukking, dat plan, om niet te zeggen die belofte van God, die wordt dus geërfd door David. Die wordt in die lijn gezet. Het had Izii moeten zijn en daarna de oudste zoon Eliab, maar die wordt gepasseerd. En in dit geval worden er 7 gepasseerd en wordt het de 8e. Hetgeen ook wel aardig is natuurlijk. En voor wat de vraag betreft of men in die dagen enig gewicht aan de term of de uitdrukking, de titel, zoon des mensen gehangen heeft, ja, dat weet ik niet echt, maar ik heb de indruk van wel, omdat wij in het Johannesevangelie daar een uitspraak over vinden. Moet even zoeken, ik meen dat het Johannes 12 was. Ja. Ik vind het een leuk vers, omdat je dan makkelijk verkeerd kunt lezen en dan staat er onzin. Dus je leest met de verkeerde klemtoon, dan staat er onzin. Dat namelijk in Johannes 12, vers 34. De schare antwoordde hem, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Dat is dus met de verkeerde klemtoon. Dat doe ik op met opzet voor degenen die het later uitschrijven. Die hebben dan, dan heb je een probleem, toch? Ja. Kortom, het moet zijn, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Implicerend dat de titel zoon des mensen het equivalent is van de titel Christus. En dat dus degenen die geacht worden dit te zeggen zich dat bewust zijn en daarom met gemak de beide uitdrukkingen door elkaar kunnen gebruiken. Hebben jullie dat nog? Nou weet ik dat het enigszins discutabel is. In hoeverre heeft men dit werkelijk zo gezegd of gedacht? En in hoeverre aan de andere kant is het de weergave van Johannes? Dus ja, dat weet je niet helemaal zeker. Maar het lijkt me toch dat het binnen Joodse kring toch bekend moet geweest zijn dat de titel Zoon des Mensen de titel is van de Messias. Het probleem met dat Jodendom is vervolgens dat heel wat uitspraken vanuit het Oude Testament, ook termen gewoon uit het Oude Testament, die messiaans van karakter zijn, dat die natuurlijk in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht worden op Jezus van Nazareth. Maar die blief men niet. Zodat men met terugwerkende kracht die messiaanse termen uit het Oude Testament alsnog een betekenis ontroofd heeft. Hebben u dat? Dan raakt men het kwijt. Dat is historisch, maar ja, dat is ook een beetje academisch allemaal. Maar het komt erop neer dat wat oorspronkelijk in de oude Joodse geschriften en ook in de Talmud zelfs beschouwd wordt als messiaans, bijvoorbeeld uit psalmen, zoals bijvoorbeeld psalm 2, dat die in een latere fase binnen het Jodendom niet meer als messiaans beschouwd worden. Eenvoudig dat, omdat als mensen als messiaans beschouwt, dan is duidelijk dat ze vervuld zijn geworden door Jezus van Nazareth. En dus haalt men de messiaanse toepassing eraf. En dan, dan hoeven ze Jezus niet meer als de Messias te erkennen. Zo werken die dingen. Dat geldt voor zover ik weet. Ik zeg het een slag om de arm, maar voor zover ik weet, en ik weet niet veel, maar voor zover ik weet, gold dat ook voor een schriftgedeelte als Jesaja 53. Maar men weet er geen raad mee. En daarna zijn er nog wel het een en ander in dat soort schriftplaatsen. Het vervolg daarop is overigens dat ook binnen het christendom men de messiaanse betekenis van die schriftgedeelten heeft weggeredeneerd. Inclusief Psalm 2 en Psalm 8, wie is de mens en wat is de zoon des mensen, enzovoorts. Men heeft het eruit gehaald en gezegd, nou ja, dat is achteraf op Jezus van toepassing gebracht. Maar dat is pas ver na zijn dood, pas in de tweede eeuw, toen de, of liefst pas in de vierde eeuw, als het even zou kunnen, toen de evangeliën geschreven werden. Want zo werkt dat dan, hè? En zo heeft men achteraf van Jezus de Messias gemaakt. Maar je ziet hoe die dingen gaan, wat men oorspronkelijk inderdaad erkent en herkent. Dat schaft mij weer af, omdat men de consequenties ervan niet wenst te aanvaarden. Maar ik heb het idee, dus uit Johannes hoofdstuk 12, vers 34, dat men heel goed wist dat de term zoon des mensen een titel is van de Messias, niet zozeer als zoon van David, maar veel meer nog als zoon van Adam. Met daarmee troonsrechten dus over heel de mensheid en niet alleen maar over Israël. Dat is het. In ieder geval, wij zouden uit zo'n vers die conclusie met gemak trekken en ik doe dat dus ook gewoon. Hè. Ik zou niet weten waarom dat onbekend zou zijn. Waar nog bij komt dat de uitdrukking zoon des mensen in het algemeen geacht wordt afkomstig te zijn uit Daniël 7. Dat is, ik zei, geacht wordt afkomstig te zijn uit Daniël 7. Het lijkt mij sterk, maar dat is wel de gangbare leer. Ik zat de oude vandaag, weet u nog, uit het visioen, want ik wil er niet naartoe. Daniel, wat zei ik, Daniël 7? Ja, dat is Daniël 7. Ik zag de oude vandaag en ik zag toen iemand verschijnen als eens mensen zoon, staat er dan in de Statenvertaling. En daar haalt men de term dan vandaan en past hem toe op de Messias. Ik moet u zeggen dat het jammer is dat men zegt het is Daniël 7, want het was natuurlijk Psalm 8. Die is veel ouder. Maar ja, dat erkent men van de psalmen in het algemeen ook niet meer. Dat die zo oud zijn, hè. Men beweert dat die ook pas in de Babylonische ballingschap zijn geschreven. Inclusief het boek Genesis en wat het allemaal maar was. Ja. Dat is algemeen verspreid gedachtegoed tegenwoordig. Maar het komt dus inderdaad uit het Oude Testament. En dit zijn de twee belangrijkste schriftplaatsen. Veel meer zijn er niet. Behalve dan dat Ezechiël wordt als zodanig aangesproken. Maar dat is een heel ander verhaal uiteraard. Mensenkind is het dan ook vertaald. Statenvertalers hebben het ook anders vertaald. Omdat ze vinden dat het in een andere categorie valt. En dat is eigenlijk ook zo. Maar daar ga ik nu niet verder op in. Maar het aardige is wel dat ons wordt David voor het eerst geïntroduceerd hier. Ik zei al, de naam komt eerder voor. Maar die is achteraf kennelijk toegevoegd aan boek Rut, in de laatste verse daarvan, waar we een stukje stamboom krijgen, weet u wel, tot aan David. Daar wordt de man voor het eerst genoemd in de Bijbel, als afstammend van Boas en Rut. Maar hier wordt de man als zodanig voor het eerst geïntroduceerd en beschreven. En het eerste wat er van hem staat, hij was Adam Ket. Het had iets met Adam van doen. Dat in elk geval. En of hij ook inderdaad rossig was, ja, dat zal wel. Dat denk ik wel, ja. Wat gaat mij om de dubbele bodem die erin zit natuurlijk, hè. Mitschade schoon van ogen, en schoon van aanzien. Hetgeen, als u mij vraagt, dan toch ook vermeld wordt vanwege het feit dat David zo zonder meer een type is van Christus. En daar gaat het maar om. En hij wordt bovendien ook genoemd een man naar Gods hart. Dat is ook een tamelijk unieke uitspraak over David. En in verband met David heb je natuurlijk ook die uitspraak uit vers 7, die ik maar even in herinnering breng. Want het ging om de uiterlijke verschijning. En dat zag er goed uit, die oudste broers, om zo te zeggen. Maar de heer zegt, nee, die moet ik niet hebben. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de heer ziet het hart aan. Zodat je vreest dat er nou een of andere jongen van achter de schapen gehaald wordt die er niet uitziet. Omdat het daar nou eenmaal niet om gaat, maar om het... Om een goed hart, zal ik maar zeggen. Maar deze jongen ziet er dus best wel aardig uit. Hij lijkt verdacht veel op bepaalde prinsen die vlak in de buurt rondlopen, die ook rossig zijn en er bepaald niet onknap uitzien, toch? Maar ja, Thomas. Maar het gaat er natuurlijk om dat het moet beschouwd worden als, voor zover mogelijk, een beschrijving naar aanleiding van de verschijning van David, maar een beschrijving van de Messias. Niettemin gaat in de eerste plaats om het inwendige. Nou moet ik zeggen dat iemand schoon van aanzien, militair, nou niet al te veel indruk maakt. In het algemeen heb ik altijd begrepen. Dat moet er een beetje afschrikwekkend uitzien, zoals die figuur die in hoofdstuk 17, een halve bladzijde verder, op het toneel verschijnt. Ik wou zeggen ten tonele gevoerd wordt, maar dat was nergens voor nodig. Hij kon het zelf wel ten tonele verschijnen. Hè? Hoefde niemand voor hem te doen. Ja. Maar David kennen we als een zeer veelzijdig man. Maar de reden daarvoor wordt natuurlijk ook in het volgende vers meteen gegeven. In elk geval, er staat eerst, de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Ik vind het ook wel aardig dat erbij staat, sta op. Ik weet wel dat het op Samuel slaat en niet op David. Maar niettemin, het heeft iets met opstanding te maken, toch wel. Het zijn termen die we herkennen, omdat we weten dat de Messias door opstanding gezalfd wordt. Door zijn opstanding uit de dood. Sta op, zalf hem, want deze is het. En je kan meteen begrijpen ook waar die zalfolie een uitbeelding van is. Nou weten wij dat allemaal, omdat we alles wat vaker in de Bijbel gelezen hebben, en met name ook in het Nieuwe Testament, waar we geleerd hebben dat zalfolie een beeld is eigenlijk van nieuw leven. Bij voorkeur dus van het opstandingsleven van Christus. Kortom, van het leven van de nieuwe schepping. Of we vervangen het woord leven door geest en dan wordt het de Heilige Geest. Want dat is toch wat in het Nieuwe Testament over de Heer Jezus geleerd wordt. Dat hij is opgestaan uit de dood door de kracht van de Heilige Geest, zo heet dat, hè. Men leest Romeinen 1 vers 4, dat lijkt me wel voldoende. Maar we hebben nog wel een paar andere schriftplaatsen. Hè? Over de Heer heeft mij gezalfd en dat soort dingen. Zijn uitspraken over dat de Heer zelf, de Heer Jezus van Nazareth, nieuw leven ontving. En dat was zijn zalving feitelijk. Want de zalfolie staat voor geest en daarmee voor leven. Vandaar dat het begrip Messias, dat is immers gewoon het woord gezalfde. Nou ja, Mashiach uit het Hebreeuws, verbasterd tot Messias, vertaald naar het Grieks met Christus, het betekent maar één ding, de gezalfde. Vandaar dat de Christus per definitie degene is die uit de dood is opgestaan. Bij andere gelegenheid lees ik u gewoon weer letterlijke teksten voor waar het staat. Dat moet wel, want het is niet algemeen bekend, helaas. En het is ook tamelijk gênant dat het niet algemeen bekend is. Maar het is nou eenmaal zo. Maar het staat er gewoon letterlijk in de Bijbel dat hij bij zijn opstanding gesteld is tot Here en tot Christus, dus gezalfde. Het staat gewoon letterlijk in Petrus' evangelisatietoespraak op de Pinksterdag in Handelingen 2. Je kan hem niet missen. Er staat ook bovendien bij dat hij als eerste toen de beloofde Heilige Geest heeft ontvangen. Ik bedoel, dat staat daar allemaal. En anders hebben we nog Handelingen 13. Een evangelisatietoespraak, eigenlijk de evangelisatietoespraak van Paulus in Antiochië in de tijd. God heeft hem uit de dood opgewekt, enzovoort. Zijn hem de beloften vervuld, en wat het maar was. Maar je zou het ook gewoon, als je die betekenis van zalving kent, dan zou je het ook gewoon kunnen herleiden uit de naam, de titel Christus. De gezalfde. Wie? Ja, de opgestane. Dus, logischerwijze. Nou ja, hier lees je zoiets ook. Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn, met nadruk de hoorn, maar ik dacht dat we daarover gehad hadden onder aanleiding van vers 1. Niet maar een kruikje deze keer, niet maar tijdelijk, maar de hoorn. En de hoorn staat eigenlijk ook voor opstanding hoor. Een hoorn, dat is het ding wat opnieuw tot leven komt. Het zij dat erop geblazen wordt als de ramshoorn, het zij dat die gebruikt wordt, dat die gevuld wordt met olie en gebruikt wordt voor de zalving. Het is een gerecycled ding, dat weet u. Het is, ja, is alsnog tot leven gekomen. Ja, toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. Ik vind die ook aardig. In het midden zijner broederen. Ja, dat weten we wel dat dat zo was. Dat is duidelijk. Maar het staat er expliciet. Maar het punt is natuurlijk ook dat de opgewekte Christus inderdaad slechts verscheen te midden van zijn broederen. Letterlijk bedoel ik nu, hè. Dat wil zeggen, hij verscheen aan de discipelen, enige malen, zoals bekend, in de opperzaal. En soms ook ergens op een bepaalde plek, op de weg naar Emmaus bijvoorbeeld, dan wel in Galilea. Maar bij beide gelegenheden staat dat ze hem niet kenden. Dus er was toch een soort incognito buiten. Alleen binnen, in de opperzaal, was hij volledig openbaar. Als de Messias dus, namelijk als de opgewekte. En dus inderdaad slechts in het midden zijner broederen. Dat is niet het eind van het verhaal, want we lezen in de psalmen bij gelegenheid, als ik, wat zegt hij dan in de psalmen, als ik verlost zal zijn van des leven muil, of van de hond, hoe heet die ook alweer, Psalm 22. Oké, okay. Psalm 22. Dat is vers 21. Red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des honds. De helle hond is dus niet maar alleen een Griekse uitvinding. Het is ouder. Verlos mij uit des leven muil, ook niet pas uitgevonden door Daniel. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Dat wil zeggen, vier keer verlos mij van de dood. Toen roept er natuurlijk iemand, hopelijk, waarom staat er dan niet gewoon verlos mij van de dood? En dan zeg ik, nou ja, dat is nou net het punt. Het is een verborgenheid. Dus het wordt niet expliciet gezegd. Maar het wordt wel geïmpliceerd. Maar als je dat niet zien wil, hoeft het niet. Dan ben je wel een beetje blind natuurlijk, maar ja. Want dit is die psalm waar staat in vers 2... Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Of in vers 9, hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. Die woorden kennen wij van de geschiedenis van de kruisiging, toch? En dan hebben we nog vers 19, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Nou weten wij toch vanuit het Nieuwe Testament waar het over gaat. En dus ook waar het over gaat als zij zegt, red mijn ziel van het zwaard, red mijn eenzame van het geweld des honds, verlos mij uit des leven muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. En als dat gebeurd is, kortom, als hij is opgestaan uit de dood, staat er, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. Dat wil zeggen, in het midden zijn er broederen. Nou, dat is wat de Heer Jezus letterlijk deed. Na zijn opstanding, dat wil zeggen tussen Paas en Hemelvaartsdag, om zo te zeggen. Maar het is wat hij nog steeds doet, en die is veel belangrijker. Het is wat hij nog steeds doet in onze dagen. Want daar is het, daar gaat deze uitspraak feitelijk over. Hè? Over zijn tegenwoordige werk. Eigenlijk moet ik meteen zeggen, het is de uitdrukking van zijn tegenwoordige hoge priesterlijke werk. Want de hoge priester is verantwoordelijk voor de bediening van het woord van God. En voor zover Christus onze hoge priester is, en dat is hij, en ook alleen maar van ons bovendien, is dat zijn werk. Hij leidt ons in heel de waarheid. Hij opent ons de schriften, met dank aan de Emmausgangers, en onze ogen en onze harten, enzovoort, staat allemaal in Lucas 24, dus daar vind je het wel terug. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En wat ik nu hier beloofd heb, zal ik betalen, zal ik inlossen, zal ik doen, in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Dat zijn wij dus. En dit is wat hij voor ons doet en aan ons doet. Zie. Hij maakt zich aan ons bekend. Nou ja, en dat is wat beschreven wordt feitelijk ook hier met deze woorden en zo'n zinnetje in 1 Samuel 16. Namelijk, Samuel zalfde hem in het midden zijner broederen. Voor de rest van de wereld bleef het nog een poosje verborgen. Maar die broers wisten ervan. Hebben jullie? Dat is bij ons toch ook zo? Wij kennen de Heer Jezus Christus. Wij weten dat hij tot koning gesteld is, gezalfd is, of hoe hem heten mag. En wij weten ook dat hij dus in de toekomst alsnog zijn regering ook in de praktijk zal aanvaarden. Met de woorden ongeveer uit het boek Openbaring. Waar geschreven wordt over de laatste bazuin, weet u wel, en dan staat er, gij hebt het koningschap aanvaard. Vertaald met, gij hebt als koning geheerst, maar er staat feitelijk, gij hebt het koningschap aanvaard. Dus dat moet in de toekomst nog gebeuren. Maar tot koning gesteld is hij al, alleen de enige die dat werkelijk weten, dat zijn zijn broeders. Zie? Dat is meteen ook de reden waarom er in de praktijk zo weinig bekend is over wat wij populair noemen het profetisch woord. We bedoelen dus de profetieën met betrekking tot de wederkomst van Christus. Er is weinig over bekend, maar het wordt ook alleen bekend aan degenen die werkelijk in hem geloven, zich aan hem hebben overgegeven, hem erkend hebben als de van God gestelde Messias. Aan hen maakt hij zich bekend. En vandaar dat zoveel schriftgedeelten ook de profetieën feitelijk toch op een of andere wijze wat cryptisch geformuleerd zijn geworden. Niet dat er niet uit te komen is, maar daar moet je dan wel voor gemotiveerd zijn, om zo te zeggen. En dan beweer ik trouwens ook nog altijd dat het niet eens moeilijk is. Maar goed, dat denk ik namelijk, dat het niet zo moeilijk is, maar doe maar. In het midden zijn er broederen. In gedachten ben je dan toch ook nog even een heel klein beetje bij Jozef en zijn broeders. Want Jozef en zijn broeders, dat is natuurlijk ook een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Koning geworden, maar niemand weet het. Hij maakt zich aan zijn broers bekend. Ja. En dan meteen, lees ik hem nog een keer. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijn broederen. En de geest des Heren, mocht je nou de vraag hebben, waar is die zalfolie een beeld van? Ja, gewoon goed opletten bij het lezen. Van de geest des Heren dus. Ja. En u weet, zalfolie, dat is die geurige olie, dat is vluchtig spul, dat wil zeggen dat verdampt en verspreidt een geur en is daarmee een beeld van geest. Van gas. Dat is hetzelfde woord hoor, gas of geest. Je kunt het niet zien, je kunt het niet tasten en toch heeft het een uitwerking. En we noemen dat ruiken. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. Maar dat is, wat was dat, Jesaja? Weet ik zo gauw niet. Jesaja 11, geloof ik, hè? Oh, die is ook wel aardig om even te lezen, want we hebben geen haast natuurlijk. Om even te lezen in Jesaja hoofdstuk 11. Dat is heel toepasselijk trouwens. Het is trouwens ook vermakelijk om te zien hoe ik daar nou bij terecht kom. Want het had veel meer voor de hand gelegen om reeds eerder dit schriftgedeelte aan te halen in verband met de afstamming van David. Want er staat, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. In het Grieks heette de man Jesse. Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten. Merk u nou dat dit ontleend is aan 1 Samuel 16. Vers 13. En de geest des Heren werd vaardig over David. En hier staat, en op hem zal de geest, en als je naar de klemtoon nog goed leest, heb je hem helemaal. En op hem zal de geest des Heren rusten. Welke geest? Wat een tamelijk domme vraag is natuurlijk, maar ja, soms helpt dat, hè? Iemand zei ooit, er zijn geen domme vragen, er zijn alleen domme antwoorden, maar domme vragen zijn nooit dom. Iemand die dom is, stelt geen vragen namelijk. Nou goed. En welke geest? Wel, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. Als u het mij vraagt, staat er ongeveer 6 keer hetzelfde. En dan netjes gestructureerd. Ik geloof niet dat er een naam is voor deze stijlfiguur, maar hij komt vaker voor. Dat is deze, dat je een drievoudige parallelisme hebt. De geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Met 3 keer het woord geest dus. Dus je hebt een drievoudig parallelisme. Maar wat er in elke zin staat, dat is weer dubbel. Namelijk, zijn eigenlijk 2 synoniemen. Namelijk de geest der wijsheid en verstand, wat toch in hoge mate synoniemen zijn. De geest des raads en der sterkte, dat is ook synoniemen. En de geest der kennis en der vrezen des Heren. Dat zijn in de praktijk ook synoniemen. Sterker nog, alle 6 zijn synoniemen. Het zijn allemaal overlappende begrippen. Wat is het beginsel der wijsheid? De vrezen des Heren. Nou, dat staat er toch? In laatste instantie. Zo'nzelfde structuur vind je trouwens ook in de, ik kan hem niet uit het hoofd opzeggen, maar in de zogeheten priesterlijke zegen. De Heere zegenen en behoeden u. Dat zijn 3 van die zinnen, de Heere en dan 3 van die zinnen. En bij elke zin is dit en dat. En als je het bij elkaar optelt, is het gewoon 6 keer hetzelfde. Zie? En hoe zoiets heet, weet ik niet. Maar het is een bestaande structuur. Maar en nog even Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. Dat wil zeggen, die tronk was afgehouden op verschillende manieren. In laatste instantie door de dood van de Heer Jezus uiteraard. Al kun je er nog een paar bedenken hoor. Maar toen maar. Voor zover het koningshuis aangaat namelijk, kun je er nog een paar bedenken. Maar in die laatste instantie is het de dood van de Heer Jezus. En daarna komt er een reisje uit voor. Dat is dus zijn opstanding. Nieuw leven. Uit wat geacht werd dood te zijn. Afgehouden tronk wordt geacht dood te zijn. Dat is de normale omstandigheid. Maar als een reisje vooruit voorkomt, dan wil een scheut uit zijn wortelen. Dan betekent het dat er nieuw leven uit voortkomt. Kortom, dit is niet kerst. Hoewel het vers gewoonlijk gelezen wordt met kerstfeest. Ik heb er altijd een beetje schik om. Want u weet dat kerst, het is zo weer kerstfeest. Eigenlijk is het al te laat in het jaar om het nog te kunnen zeggen. Maar kerstfeest is natuurlijk helemaal niet een Bijbels feest. Het maakt geen deel uit van de gezette hoogtijden des Heren. Niet direct, niet indirect. Het wordt nergens geïmpliceerd. Het bestaat gewoon helemaal niet. En als men het toch vieren wil, dan moet men een paar Bijbelteksten erbij zien te vinden. En dat valt niet mee. En wat in de praktijk gebeurd is, en dit is tamelijk serieus wat ik nu ga zeggen. Wat in de praktijk gebeurd is, is dat men kerst en Pasen met elkaar verward heeft. En dat in hoge mate. En dat is zelfs gebeurd met onze jaartelling die men laat beginnen officieel bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar het had natuurlijk moeten zijn bij zijn opstanding. Dat was het oorspronkelijk trouwens ook, alleen het was niet officieel. Dan krijg je een jaartal post passionem. En dat zeg ik niet om een Latijn te demonstreren, maar om te demonstreren dat ik het ook niet bedacht heb. Dan krijg je een jaartal post passionem, dat wil zeggen na het lijden. Impliciet natuurlijk na zijn opstanding. Maar achteraf heeft men gerekend vanaf zijn geboorte. En vandaar ook dat oude jaartallen uit de eerste eeuw dikwijls een verschil opleveren van een jaartje of 30, 35. Hebben we die nog? Zoals bijvoorbeeld Jozef van Arimathea in Brittannië aan. Er worden verschillende jaartallen voor gegeven. Die lopen ongeveer precies zoveel uiteen als de afstand tussen de geboorte en de opstanding van Christus. Ja, logischerwijze. Men is in de war geraakt daardoor. En het was nogal makkelijk om Pasen en Kerst te verwisselen. Om de eenvoudige reden dat alle omstandigheden, dat roep ik al vele jaren, dat alle omstandigheden rondom de geboorte van de Heer Jezus symbolisch zijn voor zijn opstanding. Voor zijn komst in heerlijkheid. Maar ja, men heeft de opstanding zelf feitelijk weggeredeneerd en gepasseerd. En van lieverlede is kerst het grote feest geworden van het christendom. Men heeft er dus teksten bij nodig, zoals deze uit Jesaja 11. Maar het gaat over zijn opstanding. Zoals uit Jesaja 8 en 9... Een volk dat in duisternis wandelt zal licht zien. Maar dat gaat ook over zijn opstanding. Om voor de hand liggende redenen die ik nou niet zal toelichten. En wat hadden we nog meer? In de beginnen was het woord en het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. Gaat in werkelijkheid helemaal niet over zijn geboorte. Maar over zijn opstanding. Je krijgt het niet meer weg. Want die versen die zijn in een traditie terechtgekomen. En ja, daar kun je niks aan doen. Het hoeft mij ook niet hoor. Laat maar gewoon zitten, het maakt me verder niks uit. Als u maar bij het lezen van de Bijbel niet de traditie boven de Bijbel zelf stelt. Hè? Maar nog een keer Jesaja 11. Ga dus over zijn opstanding en je vraagt je af wat zo'n vers daarbij moet. Vers 2. Op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en wat er bestaat. En dan vers 3. En zijn rieken, zijn ruiken, zijn geur. Heb je het? Gaat over gas, over geest. Gaat over onzienlijke, ontastbare dingen. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. En vers 2 en 3 zijn in de praktijk gewoon de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. De opstanding van Christus in vers 1. En daarna gebeurt er een poosje niks. Dat wil zeggen, er valt niks te zien en er valt niks te horen. En het valt in de categorie, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is Zacharia 4. Maar ook dat is een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Want u weet het, als de Heer wederkomt, zal het wis en waarachtig door kracht en geweld geschieden. En lees anders gewoon Openbaring maar, dat vind ik ook goed. Wis en waarachtig gebeurt dat met geweld. Maar niet in onze dagen. Zie? En Zacharia 4 voor de goede orde, dat is dat visioen over die olijfboom, dan wel twee olijfbomen, dan wel twee olijftakken. Of hoe het maar heet bij gelegenheid, hoe het maar vertaald en opgevat wordt, die op een of andere wijze rechtstreeks verbonden zijn, die bomen, zijn rechtstreeks verbonden met de kandelaar, zodat niemand er iets aan hoeft te doen. Die olie uit die olierijke olijfbomen komt vanzelf terecht, via leidingen, ja, komt vanzelf terecht in die kandelaar, en die blijft dus branden zonder dat er een mens aan te pas komt. En de verklaring is, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En het is de beschrijving van onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het werk van Christus, of zo u wilt, het werk van de geest. Want het is hetzelfde in onze tegenwoordige tijd, toch? Dus niet met uiterlijk vertoon. Uiterlijk gelaat heet het in de vertaling van het Nieuwe Testament. Nou, enzovoort. Maar dit is ook zo'n cryptisch vers hier uit Jesaja 11, vers 2 en 3. Maar als je die begrippen een beetje kent, dan mag het niet al te moeilijk zijn om te begrijpen dat daar vooralsnog gesproken wordt over onze tegenwoordige tijd. En vanaf het midden ongeveer van hoofdstuk, vanaf het midden ongeveer van vers 4 van Jesaja 11 gaat het zo langzamerhand zo'n beetje over zijn wederkomst. En dan is er wel degelijk sprake van, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen, zal hij de goddelozen doden. En als ik hem gelezen had en gevraagd had, waar staat dat, had u waarschijnlijk gezegd 2 Thessalonicenzen 2. Of, hè? Of misschien Openbaring ergens. Maar het zijn woorden uit Jesaja 11 die in 2 Thessalonicenzen 2 en in Openbaring een paar keer worden aangehaald, uiteraard. Hè? Hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds. Een variant is natuurlijk, er zal vuur uit zijn mond uitgaan, dat de tegenstander zal verslinden en noem maar op, dat soort dingen. Maar in onze dagen gebeurt dat niet. En daarover handelen dus die eerdere versen in Jesaja 11. Kortom, weer terug naar 1 Samuel 16, vers 13. David wordt gezalfd in het midden zijner broederen. En de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. We hadden het nou over de lange termijn. Dat is makkelijk. Het is een uitbeelding. Ik begin met de typologische toepassing, die is mooi, hè? Het is een uitbeelding van de opgestane Christus. En van die dag af en voortaan leeft hij in alle eeuwigheid. Dat is waar het over gaat. En is hij gesteld tot profeet. En in ieder geval, en meer met nadruk tot hoge priester van het nieuwe verband. Die mogen toch duidelijk zijn. Dat is wat dit doet. Wat het in de praktijk voor de persoon van David betekende, mag ook niet al te moeilijk zijn. Want als de geest des Heren vaardig wordt over een mens, waaraan kun je dat dan merken, eventueel? Ze beginnen het woord van God te spreken. Dat is wat het is. En binnen oud-testamentische context betekent dat vanaf dit moment de man een profeet was. Moeilijker is het niet. En dat hij tot koning gezalfd wordt, ja, dat lezen we aan de oppervlakte van het verhaal. Dat lees je bij de eerste keer lezen, herken je dat wel. Maar als je de tweede keer leest, zou het toch tot je moeten doordringen dat de man hier vanaf dit moment de functie vervult van profeet. En niet alleen in de woorden die hij deed, want de oud-testamentische profeten spraken niet alleen, zij deden ook van alles, soms huns ondanks. Zoals Jona, om maar een extreem voorbeeld te noemen. Maar ze deden allemaal wat gekke dingen soms. Soms in combinatie met wonderen die verricht zouden worden. Maar soms ook helemaal niet. Ezechiël vind ik altijd het leukste voorbeeld. Omdat hij wordt geacht niet beluisterd te worden. Dat wil zeggen, er luistert niemand naar hem. En de Heer zegt, dan moet je dit of dat doen. En als ze dan aan je vragen, wat wil toch dit zeggen? Nou, zeg dan maar tegen ze. Maar mochten ze niks vragen, dan laat het me zitten ook. En toen moest de man figuurzagen. Hij is de uitvinder van de figuurzaag, dat weet u waarschijnlijk. Dus hij moest, hoe staat het er ook alweer? Hij moest een maquette maken van Jeruzalem. Toch? Wat nogal een klus. Bewerp u of zo, wat er maar staat, ik weet niet precies. Maar hij moest een maquette maken van Jeruzalem. Misschien maakte hij ook wel gewoon een zandkasteel in de vorm van Jeruzalem. Ik zou het u niet kunnen vertellen hoe hij het gedaan heeft, want staat het niet bij. En nog zo het een en ander. En als ze dan zouden vragen, wat wil toch dit zeggen? Nou ja, dan moest hij maar zeggen dat Jeruzalem omsingeld was en verwoest zou worden enzovoorts. Want het was in de dagen van Nebukadnezar, die uiteindelijk in 587 officieel Jeruzalem verwoestte. Maar Ezechiël bevond zich onder de ballingen van de 10 stammen van Israël die al een eeuw in ballingschap waren. En die heel wat noordelijker zaten dan Babel overigens. Maar het doet er nou verder niet toe, maar de Heer had voor dat volk net zo goed een boodschap. En hij moest dus rare dingen doen en zijn baard afscheren en de baardharen naaien in de zon van zijn kleed. En allemaal van dat soort dingen. En Jeremia moest een akker kopen, dus dat heeft hem nog geld gekost ook. Terwijl de gedachte was dat binnen enkele weken hooguit Jeruzalem zou verwoest worden en het volk in ballingschap weggevoerd, hoe zou een akker kopen? Dat is weggegooid geld, dus het is wel onroerend goed, maar je bent toch je geld kwijt. Dat was het eigenlijk. En er moesten dan 2 akten van gemaakt worden. 1 open en 1 verzegeld en dat moest dan in een kruik en weet je veel allemaal. Dat soort dingen, bepaalde dingen doen. En ik heb er nog één voor het laatst bewaard, omdat ik hem altijd noem. Dat is die arme Hosea. Ga heen en neem je vrouw der hoererijen. Ben je mooi klaar mee. Hij is meteen de evangelische gemeente uitgegooid. Hebben ze mij verteld. Want dat kan zomaar niet. Maar hij moest het wel doen. En dan heb je nog die dingen die mensen soms deden, en helemaal zonder opdracht voor zover wij weten, maar het was wel profetisch en het werd als zodanig gebruikt. En dat vind je met name ook in het leven van David terug overigens. Want ja, David wordt wel aangevreven aan de ene kant dat hij een man was naar Gods hart, maar in bepaalde tamelijk zwaarmoedige kringen, die men gelovig noemt traditioneel. Ik begrijp het, vandaag las ik het nog, geloof ik, of gisteren. Streng gelovig milieu. En, dan denk ik, nou, als het streng is, dan is het niet gelovig. Nee, dat meen ik. Ja, sorry. Dan is het streng religieus, maar dat is een heel ander ding. Dus je moet het niet door elkaar gooien, vind ik. Maar goed, je ontkomt daar niet meer aan. Hè. Maar in streng gelovige kring zegt men dan... ja, maar die David, de man nou gods uit, maar hij deugde niet hoor. Want kijk eens wat die man allemaal overhoop gehaald heeft. Wat hij allemaal gedaan heeft, wat hij niet mocht doen, enzovoort. En daar troost men zich dan mee. Van, ja. Maar het is niet helemaal terecht, omdat die dingen in het algemeen gedaan werden... niet maar door de man David, maar door de profeet David. En daarom moet je je ethiek niet op loslaten. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dan heb je wat gemist. Zie? Ja. Nou ja, daar hebben we het nog wel over. Want de bedoeling was dat we de geschiedenis van David zouden bespreken. Maar vanuit 1 Samuel 16 vers 13... kan ik toch niet nalaten om toch even te wijzen nog naar Jesaja 61. Waar staat? De geest des Heren, Heren. De geest van Adonai Jehovah staat er. De Heer Jehovah. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, dat is één woord, om te evangeliseren, dat is de Griekse variant, vertaling. Het Hebreeuws is natuurlijk gewoon bazar, of bezer. Ik probeer nooit onderscheid tussen die twee uitspraken te maken, want het is gewoon één hetzelfde woord. Om blijde boodschap, wat? Het nieuwe verbond uiteraard. Want de blijde boodschap is de prediking van datgene wat verwacht mocht worden. Dat wil zeggen, is de prediking dat wat beloofd was of verwacht mocht worden inmiddels vervuld is. Dat is de echte betekenis ook van de term evangelie dus. Hè? Via het Hebreeuws van het Oude Testament wel te verstaan. Maar zo is dat nu eenmaal. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Zalig zijn de zachtmoedigen. Dan wel ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Jacobus 1. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de ballingen, de gevangenen, vrijheid uit te roepen en de gebondenen, opening der gevangenis. Kortom, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En daar houd ik dan op met lezen, om de eenvoudige reden dat de Heer Jezus deze woorden voorleest in de synagoge te Nazareth. Synagoge, ja, want het is een Grieks woord, hè. In de vergadering, in de synagoge, jawel, te Nazareth. Want hij kwam, 4 vers 16 van Lucas, hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte, het suggereert dat hij dus lange tijd weg geweest was. En de vraag waar hij dan was in die tussentijd, ja, daar hebben we het nou niet over vanavond, hè. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. Want het gaat bij toebeurt of zoiets, hè, of je wordt aangewezen, zo gaat het. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, om de voor de hand liggende reden dat het aan de beurt was. Want de Joden hebben nou eenmaal een bepaalde, hoe heet zoiets ook alweer, een leesschema, is dat een goede woord? Zoiets, zo'n rooster, leesrooster of zoiets. Hè? En dan, Ja, dat moet doorgelezen worden in een heel jaar of in 4 jaar tijd, eventueel. Jesaja is aan de beurt. Hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: de geest des Heren is op mij. Dat is dus Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan had, dus als hij daar niet verder leest, lees ik nou ook even niet verder daar in Jesaja 61. Maar stel wel vast waar het over gaat. Namelijk, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Er zijn vertalingen, ik weet zeker dat ik ze ooit gelezen heb, die zeggen, de geest des Heren is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. In plaats van daarom, omdat. Je moet nog eenmaal een redengevend voegwoord zien te vinden wat een beetje lekker loopt. En omdat lijkt mij volstrekt correct. Eveneens in Jesaja 61. Daar staat: omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hoezo is hij gezalfd? Nou, de geest des Heeren is op hem. Of andersom, hoezo is hij gezalfd? De geest des Heeren is op hem, enzovoort. Het betekent dus dat de zalving een uitbeelding is van hoe iemand die geest des Heeren ontvangt, waarbij de zalfolie dus een beeld is van de geest. Maar ja, men ontvangt die geest door opstanding uit de dood. En daar spreekt het dus over. Kortom, die opstanding ligt achter deze uitdrukkingen verborgen. Want ja, zijn dood en opstanding maakt nou eenmaal deel uit van wat Paulus noemt de verborgenheid. Dus ja, er is verder niks op af te dingen. Maar daarmee is verklaard waarom het niet expliciet staat, maar waarom het met dit soort beeldspraak gezegd wordt. Maar als je die beeldspraak een beetje kent, dan is er niks moeilijks aan natuurlijk. Hè? En het resultaat ervan is, van dat hij gezalfd is, is meteen dat het evangelie gepredikt wordt. Om te prediken, of daar in Lucas 4 vers 19 in het Grieks inderdaad staat dat woord evangeliseren, dat weet ik eerlijk gezegd niet hoor. Maar het staat nou eenmaal in Jesaja 61 wel, en in het Hebreeuws althans. Dus dat vind ik wel voldoende. En wat je dus vindt is, hij staat op uit de dood en daar begint het Nieuwe Testament. Vanaf dat moment begint de prediking van dat Nieuwe Testament, dus van het Nieuwe Verbond. Dat heet de prediking van het evangelie. En het zou tot gevolg hebben, meer specifiek, maar dat wilde ik vermijden, maar dat lukt me nou weer niet. Het zou tot gevolg hebben dat de blinden worden de ogen geopend, toch? En de gevangenen worden bevrijd. En wat het maar was. En als u het mij vraagt, dat betekent dus inderdaad dat de zaligheid naar de 10 stammen van Israël primair zou gaan. Maar ja, daar hebben we nog wel meer schriftplaatsen voor die dat dan zeggen. Maar je kunt het natuurlijk ook op de evangelische manier interpreteren en zeggen, het gaat om de positie van de individuele mens die blind is en gebroken van hart en gevangen zit enzovoorts. En dat is natuurlijk ook zo. Maar je moet nooit zo'n vaart maken met de dingen meteen op jezelf van toepassing te willen brengen. Exclusief bedoel ik, hè? Beetje nederigheid past ons ook wel. Dus eerst zien wat zo'n schriftgedeelte voor strekking heeft binnen de Bijbel zelf. Daar gaat het maar om. Nou goed. Het leuke is nog dat ze dan meteen zeggen, hé, is dat niet de zoon van Jozef? In het volgende vers. Vers 22 van Lucas 4 Zodat mocht je nog niet aan die 10 stammen gedacht hebben, mocht je daar niet opgekomen zijn, dan kom je er nu via de naam Jozef toch op. Ziet u? In 1 Samuel 16, vers 13 lezen wij: en de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daar wil ik nog even naast leggen 2 Samuel 23, waar wij terecht zijn bij wat genoemd wordt in het opschrift de laatste woorden van David. 2 Samuel 23 vanaf vers 1. Voort zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Izzi, zegt: en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God en lieflijk in psalmen van Israël, zegt: de geest des Heren heeft door mij gesproken. Niet maar de geest des Heren is op mij, maar nu de concrete uitwerking daarvan. De geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. Waarbij David dus spreekt niet over zijn koningschap zozeer, hoewel daarover ook, maar wel primair over dat hij profeet was. Hij slaat het kennelijk hoger aan. De geest des Heren heeft door mij gesproken. Zijn rede, zijn woord, is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd. De rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Want samenvattend, die woorden des Heren via David gaan in het algemeen over die zoon van David. Kortom, zijn profetische ambt is gericht specifiek op degene die uit zijn lijf zou voortkomen. En daarmee krijgen de woorden van Petrus in Handelingen 2 ineens een veel groter gewicht. Die woorden waarbij Petrus zegt: nou ja, David schreef die psalm 16, maar ja, het ging niet over David. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen heeft dat hij iemand uit zijn zaad op de troon zou zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken over Jezus. Enzovoorts. Kortom, Petrus vat het samen, maar hier vat David het samen, zelf. En hij zegt: de woorden des Heren zijn op mijn tong geweest. Kortom, de God Israëls heeft gezegd: er zal een heerser over de mensen zijn, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Vers 4. En er zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken. Het wordt meteen dichterlijke taal, want David was profeet, maar ook een poëet. Van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde. Wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Het licht van de ochtend. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. En die zin, die kwam al eerder voor in 2 Samuel. Namelijk in 2 Samuel 7. En daar verwijst hij ook naar. Hier, want 2 Samuel 7, dat is dat hoofdstuk van wat wij noemen het Davidisch verbond. Dat is dat hoofdstuk waar David op het idee komt om voor de Heer een huis te bouwen. Waarbij de Heer zegt: nou, doe dat nog maar even niet. Maar weet je wat? Ik zal voor jou een huis bouwen. En dat had boven het hoofdstuk moeten staan, roep ik altijd. Hè? Want er staat alleen negatief boven: God verbiedt David de tempel te bouwen. Maar dan heb je het belangrijkste van de pericoop gemist. Want het belangrijkste is nou juist dat de Heer zegt dat hij voor David een huis zal bouwen. bedoelend zijn familie, zijn dynastie. Want het is de belofte dat er altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten over Israël. Hoe dan ook en wanneer dan ook. En in vers 18, wanneer de dag achter de rug is, in vers 18, 2 Samuel 7... daar staat, toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren en hij zei, wie ben ik, Heren, Heren, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Zie, wie ben ik en wat is mijn huis? Kortom, David vindt zich te onbeduidend voor deze roeping. Hij zei, wie ben ik dat ik dit doen mag of zoiets? Doe maar. En dan staat er bovendien nog, daartoe, vers 19, daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heren, Heren, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken tot van verre heen. Dat wil zeggen, tot in de verre toekomst. Niet alleen maar David en zijn eventuele zoon die de tempel zou bouwen, want dat wordt hiervoor expliciet gezegd en wordt ook daadwerkelijk vele malen van toepassing gebracht op Salomo. Maar het gaat veel verder dan dat, het gaat tot verre heen. En nou sla ik hem snel weer weg en ben ik weer in 2 Samuel 23, vers 5. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, dat is dus de herhaling van woorden uit 2 Samuel 7. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. En hoewel hij het niet, nog niet hebben de vertalers van gemaakt, en terecht. Hoewel hij het nog niet doet uitspruiten, is de variant van 2 Samuel 7 tot verre heen. Dat wil zeggen, de uiteindelijke vervulling ligt inderdaad in de verre toekomst. Maar niettemin, onderweg, na die verre toekomst, zou er altijd iemand van David, uit het huis van David, op de troon zitten. Dat is zijn huis. Zie? Anders is het trouwens ook moeilijk over een huis te spreken. Dan zou het maar incidentele koningen geweest zijn. En weer opgevolgd door een andere dynastie, zoals dat ging bijvoorbeeld bij de Egyptenaren. Toch? Dan heb je de zoveelste dynastie en de zoveelste dynastie. Of zoals het ging bij de Israëlieten, zolang ze nog het tienstammenrijk vormden. Ik meen zo uit het hoofd dat je daar 7 verschillende koningshuizen gehad hebt in de loop der tijd. Tot aan de Assyrische ballingschap, zal ik maar zeggen. Er was geen continuïteit van erfrecht. Ja, soms even wel, een paar generaties, maar dan kwam er weer iemand anders die de macht overnam enzovoort. Maar aan David wordt beloofd de continuering van zijn huis. Uiteindelijk uitlopend op de verre toekomst, wanneer de Belials, de mannen Belials, altemaal zullen zijn als doornen. Dat wil zeggen dat ze verbrand worden overigens. Want doornen in de Bijbel worden geacht ideale brandstof te zijn. Aanmaken houdt licht ontvlambaar, vuurgevaarlijk. Ja. Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een ieder die ze zal aantasten, voorziet zich met een ijzer en het hout ene spies. En ze zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfde plaats. Nou ja, dat is de samenvatting van het grootste deel van het boek Openbaring, eigenlijk. Spreekt over het oordeel over de volkeren alsnog. Maar je vindt hier ook de bevestiging van dat verbond dat de Heer met David sloot met betrekking tot zijn huis. Maar in hoogste instantie David als profeet en koning. En daarmee is hij natuurlijk een voorbeeld, een type van Christus zelf, logischerwijze. Men zou die beide functies niet onderschatten. Men doet het wel overigens. Men onderschat het Davidisch verbond, alsof het alleen maar van toepassing zijn op de komst van de Messias ooit een keer. Eventueel. En men gaat voorbij aan de continuering van dat huis. En dat David een profeet was, ja, dat is helemaal genegeerd, eigenlijk. Nou ja, hij heeft psalmen geschreven. Maar hoezeer die psalmen dan messiaans van karakter zijn, ja, dat ontgaat menigeen, laat ik het zo zeggen, voorzichtig. En dan maar weer terug naar 1 Samuel 16. Schoon van ogen en schoon van aanzien was de uitdrukking in vers 12. Schoon van ogen wil ook zeggen schoon van aanzien, namelijk dat wat gezien kan worden. Dus eigenlijk twee keer hetzelfde, het is twee keer zien, hè? Ogen en zien. Wat slaat op de uiteindelijke heerlijkheid van Christus uiteraard. En dan vervolgens, in vers 13, de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Dat wil zeggen, niet bij gelegenheid, maar continu. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama en de geest des Heren week van Saul. En eigenlijk zit je een beetje met, daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Want logischer was, de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. En de geest des Heren week van Saul. Week van Saul. Op het moment dat David wordt gezalfd, is het met Saul afgelopen. Eerst even, daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Het is misschien vergezocht. Dichter bij huis kun je het ook zoeken en zeggen, nou ja, Rama, daar woonde hij dus blijkbaar. Zeg ik, interessant, maar gaat hij verder? Wat maakt het ons dan uit, toch? Hè? Maar hij woont nou eenmaal in Rama. Maar voor zover ik weet, Rama is tegenwoordig Ramallah. Ten noordwesten van Jeruzalem. Je kan het lopen. Ik zou het niet doen, maar ik zou er sowieso niet naartoe gaan. Ik heb ooit nog eens het plan gehad, maar we hebben er toch maar vanaf gezien. Want het was de hoofdkwartier van de PLO in de tijd, dus toen maar weer. Maar dezelfde plaats wordt ook aangewezen als de meest voor de hand liggende plek waar de naam Arimathea op van toepassing is. Nou is dat laatste niet zeker, maar dat Arimathea in principe een plaats is die kortheidshalve Rama heet, een hoge plaats. Dat is wel duidelijk. Het enige probleem is dat er, voor zover wij weten, meerdere plaatsen zijn in Eretz Israël die Rama genoemd worden. Het zal te vergelijken zijn met de naam Berg of Bergen. Er zijn nogal plaatsen in Nederland die Bergen heten, hoewel we helemaal geen bergen hebben, maar er zijn plaatsen die zo heten. Al of niet op zoom. En aan zee. En waar die plaatsen allemaal maar liggen. En dan heb je nog al die plaatsen. Die heten Soesterberg, Muiderberg, Zerenberg. En noem maar op. Het heet allemaal berg. Als maar. Ook al is het dan nog onder zeeniveau, denk ik ten altijd. Dan heet het in Nederland toch al gauw een berg. En in een bergachtig landschap als het land van Israël zijn natuurlijk meerdere plaatsen die Rama heet. Dus men weet het niet echt zeker. Ik heb het ook opgegeven verder. Maar het meest voor de hand liggend schijnt inderdaad deze plaats te zijn ten noordwesten van Jeruzalem. Dus identiek aan Arimathea. En die is weer aardig, omdat bij Arimathea zou je meteen moeten denken aan de 10 stammen van Israël. Via de route van Jozef van Arimathea, namelijk. En misschien is het ver gezocht, maar ja, aan de andere kant, ik blijf volhouden, symboliek, in zichzelf kun je weinig mee, tenzij dan dat je de Bijbelse waarheid als zodanig enigszins kent, en die herken je dan in de beelden die gebruikt worden. Dus andersom, niet zeggen dat ik beweer dat hier gesproken wordt over de 10 stammen van Israël, Laat staan dat het gaat over de tienstam in onze dagen. Maar als je weet hoe dat zou gaan en gegaan is, dat is makkelijk genoeg. De Heer Jezus Christus werd gezalfd, stond op uit de dood, en de zaligheid als zodanig, dan wel het koninkrijk, of hoe het maar heten mag, trok zich terug, dat wil zeggen, ging naar de tienstammen van Israël. En het is in de praktijk, die actie is in de praktijk uitgevoerd geworden door inderdaad ene Jozef, wiens naam wij zojuist ook tegenkwamen. De naam, is deze niet de zoon van Jozef? In Lucas 4, toch? Jozef dus. Jozef van Arimathea, die heeft dat gedaan. Dus op een of andere wijze zit die gedachte er heus wel achter. Maar wat me het meest opvalt, want ik zou er niet eens op ingegaan zijn, waren het niet dat die zin er nogal met geweld tussen staat. En ik hoop dat ik u dat gedemonstreerd heb. Van die dag af werd de geest des Heren vaardig over David en de geest des Heren week voor Saul. Dat is de connectie tussen wat hier in mijn Bijbel twee pericopen zijn. Maar het is gewoon één doorgaand verhaal op deze wijze. En ertussenin staat dan even Samuel ging naar Rama. En Samuel was de vertegenwoordiger van het woord van God. Dat heb ik u een van de vorige keren uitgelegd. Hij staat voor het eeuwig voornemen des Heren. En het plan des Heren gaat inderdaad verder vanaf dat tijdstip van de opstanding van Christus. Gaat verder niet via het Joodse volk, maar via de tienstammen van Israël. Dat gezegd hebbende, lees ik weer, de geest des Heren week van Saul. Ja, dat lag voor de hand dan, na wat ik nu gezegd heb. Omdat Saul nou eenmaal staat voor de heerschappij van de wet. Maar die ging bij dezelfde gelegenheid dus dood eigenlijk. Voor zover er leven in was, is het er toen in ieder geval uit verdwenen. Ik bedoel, de Heere Jezus kon in zijn dagen nog zeggen, jullie hebben toch de wet van Mozes? Als ze een vraag stelden, dan zei je toch, nou, wat leert de wet? Wat zegt de wet? Wat zegt Mozes? Maar in onze dagen kun je dat zo niet meer zeggen. Om de eenvoudige reden dat door de dood van de Heer Jezus, en dus door zijn opstanding ook eigenlijk, maar alleen al door zijn dood, een einde gekomen is aan de jurisdictie van de wet. Dat wil zeggen, de wet heeft niks meer te zeggen. Is niet meer actueel. Is op wettige wijze beëindigd. Opgeheven, dat is ook niet een goede woord. Maar ja, ik kan het nog sterker zeggen, en dan is het wel bijbels verantwoord. Dan zeg ik, is op wettige wijze vernietigd. Dat zijn de woorden uit Hebreeën 7. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Zolang je niet anders hebt, moet je het ermee doen, wellicht. Ik zei wellicht. Maar zolang je niet anders hebt, ja, zit er ook niet veel anders op. Maar wij hebben wel wat anders, namelijk de geest des Heren. Namelijk de opgestane Christus en het leven dat hij geeft. En dat is niet onder de wet. En daarmee is dus inderdaad de wet krachteloos geworden. Zo heet dat, ook definitief. Vernietigd heet dat en vervangen door wat anders. En dat is wat je hier ook leest, want hier wordt Saul vervangen door David. En de geest des Heren is vanaf dat moment niet meer, op geen manier meer bij Saul, maar wel bij David. En daar gaat het maar om, hè. Het is gewoon nieuwtestamentische waarheid. Dat niettemin Saul nog enige jaren te gaan heeft en vijandig is vervolgens tegenover David. Ja, dat is een algemeen principe. Specifiek natuurlijk toch weer in onze dagen. Maar aan de andere kant, het is ook de weergave van een algemeen beginsel dat bestaat zolang als de mens bestaat. Want werd weliswaar officieel via Mozes gegeven, zo heette het, de wet is door Mozes gegeven. In Johannes 1 staat het letterlijk zo. Voor de duidelijkheid zeg ik dat er maar bij. En het was pak een beet al 2500 jaar na Adam. Dus dat is toch rijkelijk laat. Maar niettemin, wet heet eerste beginselen der wereld. Want ook voor die tijd was er wet, alleen niet door de Heer gegeven. Het punt is dat men altijd gevonden heeft dat de mens op een of andere wijze onder controle moest worden gebracht. Gevormd moest worden, beschaafd moest worden. Ik vind het een vreemd woord in het Nederlands, hoor. Beschaafd. Dat is een scherp ding hoor, een schaaf. Ja. De Duitsers zeggen het altijd netter, hè? Die hebben het over bildung. Ja. Maar de mens moet beschaafd worden, moet gecorrigeerd worden. Je moet hem zeggen wat hij doen moet. Wij als kinderen dachten dat de hele wereld zo in elkaar stak. Dat er regels zijn waaraan je moet houden. Of zijn dat mijn frustraties? Dat weet ik eigenlijk niet. En zo groei je dan op. En later moet je leren dat het zo niet werkt. En dat het leven ook zo niet in elkaar steekt. Want je zal toch een keertje je eigen beslissingen moeten nemen. Zonder je afhankelijk te stellen van dat wat een ander ervan vindt. En dat schijnt nog een moeilijke aangelegenheid te zijn. Voor dat doel heeft de Heer dan ook de puberteit geschapen. Maar ja, dat wil daarbij wel eens wat helpen. Alleen dat is ook niet een prettige omstandigheid. Maar ja, daar gaat het natuurlijk wel om. En het grote probleem in de wereld, ook van vandaag, in elke cultuur is precies dit. Moet een mens doen wat van hem verwacht wordt? Of is hij vrij om zijn eigen weg te gaan? En als alle mensen doen wat van hen verwacht wordt, dan is het leven geen bal meer aan. En is iedereen een gevangene van die conventies, van die tradities, van wet. Zo is het toch? Dus je moet in zo'n maatschappij moet je toch weer hebben van mensen die je nek uitsteken en buiten het vierkantje gaan, of hoe dat maar heten mag. En out of the box heet dat, ja. Die eruit stappen en eigenzinnig een eigen weg gaan. En sommigen daarvan, die zetten daarmee, maken daarmee school, om zo te zeggen. Hè. Dan krijgen ze volgelingen. En dan verandert er nog eens wat in de wereld. Maar het probleem is natuurlijk de vraag. Dat is echt het grote sociale probleem. De vraag is, heeft een mens wet nodig? Dat wil zeggen, moet hij binnen een collectief geplaatst worden en daarbinnen blijven, zijn plaats innemen, of binnen zijn kasten of klasse, of hoe dat maar heet, in de verschillende culturen. Of moeten mensen zoveel mogelijk individuele vrijheid hebben om zich persoonlijk te ontwikkelen en daarmee ook voor anderen van betekenis te zijn. En dat is het moeilijke probleem. En onder verschillende omstandigheden komt er ook een verschillend antwoord uit. Maar teruggebracht naar de essentie binnen Bijbelskade, maar dan ben ik weer een halve bladzijde verder. De mens heeft nou eenmaal van doen met Filistijnen. Met de macht van de zonde eigenlijk. Dan wel de macht van de kracht van het vlees, van zijn eigen zondige natuur, van zijn instinct. En dat is inderdaad zondig. En het enige wat wij mensen er tegenover kunnen stellen met onze zondige natuur, wat we kunnen stellen tegenover die zondige natuur, is wet. Maar ja, het schiet natuurlijk toch niet op. Want het komt uit dezelfde bron, om zo te zeggen. Het is dan een afweging enzovoorts. Maar het gaat niet wat worden met de mens. Zie? Maar ja, de wet is altijd de vijand van de ondernemer. Van degene die zo zijn eigen ideeën heeft en wat wil gaan doen. In Nederland is dat zeker zo. Daar is Nederland zelfs onbekend. Om die reden. Hè? U weet wel, het hoofd boven het maaiveld uit en dat soort dingen meer. Ga er nou maar niet uitgebreider op in. Maar zo liggen die dingen wel. En wat daar tegenovergesteld wordt, aan de ene kant is het collectief van de mensen, denk maar aan het communisme, om eens iets extreems te noemen dan, extreem aan de ene kant, en extreem aan de andere kant heb je anarchisme. Helemaal geen overheid. Iedereen voor zich, enzovoort. En u begrijpt, het moet ergens daar tussendoor, moet het ergens liggen, maar het komt zo niet goed. En de reden daarvoor is simpelweg deze. De mens is nou eenmaal een zondig wezen. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Dus het komt langs geen van beide kanten goed. Niettemin, het is blijkbaar niet de bedoeling dat de mens een kuddedier is en gevangen wordt onder de wet. Want dat is een last die op de mens gelegd wordt. Het heet een juk, een last dat hij zou moeten dragen. En hij kon al niks, want hij was al zo zwak. U weet toch dat het woord voor mens letterlijk betekent een zieke. Wij vertalen het netjes met een sterveling. Want enos is een mens en anas, dat is een ziekte, hè? Dat weet u toch, hè? Dus de mens heet in de Bijbel per definitie een sterveling. Iemand die zwak, ziek en misselijk is. En dan, ja, echt waar. En dan moet dan nogal iets opgelegd worden, een last. Dat gaat niet werken. Daar wordt hij in gesmoord. Dan wel, dit is een ander woord voor gefrustreerd. Een mooi woord voor bedacht in de loop van de tijd. Maar dat is wat het is. Daar word je alleen maar ernstiger ziek van. En al die mensen die op zoek gaan naar zichzelf, gaan in wezen op zoek naar hun eigen vrijheid in werkelijkheid. En die krijgen ze niet omdat ze leven onder de macht van de zonde enerzijds. En inderdaad ook die van de overheid. Tegen dat laatste kan men nog strijden. Dat doet men dan ook in die kringen. Maar tegen de zonde, ja, daar is niks tegen te doen, feitelijk. Toch? Het gaat allemaal niet lukken. Maar de Bijbel zegt dat de mens van die dingen verlost moet worden. Dat hij dan in de vrijheid komt te staan. Dat betekent dat hij verantwoordelijkheid zelf moet dragen. Minstens voor zijn eigen leven. Maar dat ook de enige manier waarop dat kan, is door wedergeboorte, dat wil zeggen, doordat wij nieuw leven hebben ontvangen. En daar is dat mogelijk. Tenminste, dat is niet dat ik beweer, dat is wat de Bijbel leert. En in die vrijheid zouden we van betekenis zijn, ook eventueel voor een collectief, al is dat collectief tot op heden voor ons dan toch niks anders dan de gemeente als zodanig. Dat lichaam van Christus. En daar zouden we onze individuele plaats in innemen. Zonder ons te bemoeien met coördineren, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, zonder ons te bemoeien met de leiding. Dat is wat de Heer in handen heeft. En zo kan het wel. En dat is ook de bedoeling eigenlijk van heel onze tegenwoordige bedeling, waarin wij als gelovigen niet zijn onder de wet, maar staan in de vrijheid en leven uit de kracht van Gods genade. Om te demonstreren dat dat dus wel kan. Maar dat is door de kracht Gods, dan wel door de kracht van de Heilige Geest. Die twee dingen vind je dan ook tegenover elkaar in de nu volgende pericoop. Maar ja, daar kom ik natuurlijk toch niet meer doorheen. Maar daar staat de geest des Heren, weet ik van Saul. U vraagt zich af waarom vers 14 ineens een nieuwe pericoop is, want hij sluit zo mooi aan bij vers 13. De geest week van David en de geest des Heren, weet ik van Saul. Maar dat komt omdat die zin aan het begin van vers 14 de inleiding is tot de volgende episode. Namelijk, de geest des Heren week van Saul en een boze geest van de Heren verschrikte hem. En toen zeiden Sauls knechten, ziet toch een boze geest Gods, verschrikt u? En weet u wat u eraan doen moet? Muziektherapie. Zo heet dat. Je moet er een harpspeler tegenaan gooien. Dat is het eigenlijk, hè. Want dat schijnt dan rustgevend te zijn. Ik weet niet of dat zo is, maar dus hier wel, in elk geval, ja. Een harp. Nou ja, en toen moesten ze iemand zoeken die hard kon spelen. En zie daar, daar wordt David alsnog ten tonele gevoerd. Want die is van alle markten thuis, om zo te zeggen. Die kon ook harp spelen enzovoort. En dan, als hij dat dan deed, dan werd ze alweer wat rustig en zo. Hoe dan ook, ik mag vers 14 niet overslaan. Er staat, een boze geest van de Heere verschrikt hem. De geest des Heere zelf werd van hem teruggenomen. En de boze geest van de Heere verschrikt hem, staat het. Stuurt dan de Heer boze geesten op mensen af? En het antwoord is ja, soms wel. Er zijn nog een paar voorbeelden van in de Bijbel overigens, dat zoiets gebeurt. Daar wilde ik eigenlijk niet eens op ingaan, want ik vind dat helemaal zo'n punt niet. Het punt is dat deze woorden daarom in de Bijbel staan, niet om ons te vertellen dat zo gebeurt. U weet wel, de Heer vraagt, wat zal ik nou doen hier met deze omstandigheid? En dan zegt iemand tegen de Heer, dan zegt zo'n boze geest, die zegt, ik zal wel naar die man toe gaan en dan ga ik hem wel voorliegen. En dan zegt de Heer, oké, ga jij dat maar doen. Dat komt voor allemaal. Een leugengeest wordt dan gestuurd, waardoor dan iemand misleid wordt enzovoort. Of de Heer die actief stuurt, nou ja, kennelijk wel. En daarna zeg ik, ja, en waarom ook eigenlijk niet? Als iemand niet naar de waarheid wil horen, nou ja, het enige wat overblijft is sowieso de leugen. Daar verandert dus echt niet zoveel mee als er dan ook nog zo'n specifieke leugengeest op afgestuurd wordt, om zo te zeggen. Fundamenteel maakt dat heel weinig uit. Maar wat hier eigenlijk aan de hand is, vind ik, is dat we de symbolische, de profetische, de geestelijke betekenis van wat hier allemaal staat, zouden beseffen. Saul vinden we hier op het moment dat er iemand anders voor hem in de plaats gesteld is. Als je dit zo concreet mogelijk neemt, voor het gemak nu even, zo concreet mogelijk neemt, ben je dus aan het begin van onze bedeling, na de opstanding van Christus, het nieuwe verbond is aangebroken enzovoort. Maar er zijn er nog die vasthouden aan Saul. En aan de werking van Saul, van de wet namelijk, van het oude verbond. En het lijkt mij toch niet zo vreemd, die hele gedachte, dat iemand die dat niet wil, dat wil zeggen die niet tot geloof wil komen, zich onder het nieuwe verbond plaatsen, maar als men vasthoudt aan de wet, dat de Heer diezelfde gebed gebruikt, inderdaad als een extra last, als een middel wordt. Het wordt dus eigenlijk een middel dat door de tegenstander gebruikt wordt. En dat gebeurt zeker, want de belangrijkste delen, episoden, nee, dat is een understatement. Maar de belangrijkste perioden uit de kerkgeschiedenis bedoelde ik te zeggen, die worden hierdoor gekenmerkt. Dat wil zeggen, daarbij wordt de werking van Gods geest bestreden met wet in het algemeen en soms ook daadwerkelijk met de wet in het bijzonder, de Mosaïsche wetgeving zelfs. Dat is misbruik daarvan, maar het gebeurt wel. En het gebeurt overal waar men probeert gelovigen onder de wet te brengen. Zo zonder meer. Heb u dat? Maar het heeft een extra negatieve uitwerking. Misschien moet ik u herinneren, zo in de laatste 2 minuten... misschien moet ik u herinneren aan die uitspraken in Matthäus hoofdstuk 12 is het nog. Het is weliswaar beeldspraak daar, maar er staat een toepassing bij. Daar staat aan het eind van vers 42 van Matthäus 12, meer dan Salomo is hier. Dat betekent, hier is de Messias. Toch? En dan meteen eroverheen. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, die onreine geest dus, die boze geest, die zegt, ik zal terugkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van diezelfde mens wordt erger dan het eerste. En dan meteen, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En daar spreekt hij over het Joodse volk. En hij zegt dus dat als die geest is uitgedreven, de macht van de duivel gebroken is, om zo te zeggen, dan duurt het even, maar het huis blijft leeg. Dat had gevuld moeten worden met de Messias en de Messiaanse zegeningen. Maar dat gebeurt niet. Het huis blijft leeg staan, er komt niks anders voor in de plaats. Kortom, er ontstaat één vacuüm. En wat er dus gebeurt, is dat diezelfde boze geest terugkomt en met nog 7 anderen. En daarna is de situatie erger dan die ooit was. De situatie namelijk van het Joodse volk. Onder de wet dus, vasthoudend aan de eerste beginselen der wereld in het algemeen en de Mozaïsche, dan wel Joodse wet, in het bijzonder. En dat is waar het over gaat. Op het moment dat er een alternatief is, wordt het oude alsnog veel zwaarder. Niet als een vanzelfsprekendheid of als een mechanisme, maar gewoon omdat de Heer dat zo geregeld heeft. Dat is het bekende verhaal. Men zegt een paar keer nee tegen de Heer en dan zegt de Heer, nou hoeft het niet meer. En dan staat er gewoon, en de Heer verhardde zijn hart. Zo gaat dat. En misschien is het een mechanisme, maar zo wordt het niet verteld. Het wordt verteld, ik sluit het niet uit, maar dan nog is het een mechanisme dat de Heer in werking gesteld heeft. Hè? Maar de Bijbel zegt dat de Heer dat doet. En iets dergelijks geldt nu nog. Ja, inderdaad, voor degenen die het evangelie afwijzen, maar het geldt zelfs op een ander niveau onder gelovigen. Ze niet willen horen verder, oké, dan niet. Maar dan raken ze ook kwijt wat ze hadden. Zo gaan die dingen in de praktijk. Nee, niet hun eeuwig leven, maar wel hun kennis van de Heer in de praktijk. Men raakt dat kwijt, dan. Kortom, dan wordt de macht van de tegenstander alsnog groot. En dat is wat beschreven wordt hier in 1 Samuel. Dat wil zeggen, de geest des Heren rust op David. Daarna gaat het met Saul fout, want die is die geest des Heren kwijt. Maar het is zelfs andersom. Hij wordt lastig gevallen door een boze geest. Hij wordt onrustig, wordt moeilijk allemaal. En de aardigheid is, dat als dat, maar daar moet ik het volgende keer dan over hebben, dat gecompenseerd wordt eventueel door David met de harp. Dat wil zeggen, dat zware van de wet wordt verlicht eventueel door de nieuwtestamentische waarheid. Dat is wat het is. En wet is, ik moet het heel voorzichtig zeggen, wet is misschien nog enigszins draaglijk daar waar men de Heer kent. Begrijp me niet verkeerd, het is niet de bedoeling dat we ook maar iets met die wet te maken hebben. Althans als geboden en inzettingen bestaande, want er staat, de Heer heeft die aan het kruis genageld. Als je gelooft in de verzoeningsdood van de Heer Jezus, dan geloof je dus meteen ook in dat wij niet onder de wet zijn. Dus je hebt het recht je daar niet onder te stellen. Maar waar men het toch doet, waar dat eventueel toch aanwezig is, of zelfs waar men er eventueel niet onderuit kan, daar wordt dat verlicht, wordt die last verlicht, daar waar men David en de harp kent. Dat wil zeggen, waar men nieuwtestamentische waarheid kent, uiteraard. Dat is de gang van zaken. En in de wereld als zodanig, ik ben bang dat ik dit vergeet te zeggen volgende keer, in de wereld als zodanig is dit eigenlijk ook zo. Want in heel de wereld heerst wet en maakt het leven ondraaglijk voor de mens. Maar daar waar het evangelie gebracht is, en voor zover dat aanvaard is, maakt het het leven een stuk draaglijker. Zodanig dat volstrekte atheïsten, hetgeen onze tegenstanders zijn in de praktijk, die beweren dat het christendom is uitgevonden, en niet alleen het christendom, maar godsdienst in het algemeen, dat het is uitgevonden om de mens alsnog hoop te geven. Zo van, in dit leven is het niks en wordt het niks. Met dank aan de Groninger voor deze uitdrukking. Het is niks en wordt niks. Maar hierna wordt het alsnog wat. En dat valt dan in de categorie religie. En men zegt dat het daarvoor is uitgevonden. En ik moet ik u zeggen, het is daarvoor niet uitgevonden, maar het is wel waar. En dat maakt het leven ook een stuk draaglijker. Als dit maar alles is, met dank aan Peggy Lee. Oh, de namen gaan goed vandaag. Met dank aan Peggy Lee. Is that all there is? Is dit alles? Ja, nou ja, dan is maar de vraag of het eigenlijk de moeite wel waard is. Kun je met recht vraagtekens bijzetten. Maar het is niet alles, integendeel. Het is maar een beginnetje, het komt hierna pas. Dat is waar het over gaat. En onder alle omstandigheden, ook in oud-testamentische tijd, waar de wet officieel heerste, was daar altijd David. Dat wil zeggen, daar was altijd de belofte van de komst van de Messias. Was altijd de belofte aan Abraham gedaan en in latere fase de belofte aan David gedaan, met betrekking tot zaad van Abraham en met betrekking tot zaad van David. Er was altijd hoop voor de toekomst op een of andere wijze. En daar gaat het maar om. En dan is het een en ander draaglijk. Maar als je niet anders hebt dan de wet, ja, dat is een satanisch instrument feitelijk. Want de duivel bedient zich daarvan en maakt de mensen wijs dat je met wet een eind kunt komen. En dat de mens een wet nodig heeft om zichzelf verder te ontwikkelen, of eventueel zelfs om de mensheid te ontwikkelen. Maar het is een zeer noodlottig misverstand. Het dient tot niks. Het werkt zelfs averechts. En vandaag of morgen dringt dat ook in Den Haag door. Niet dat je daar wat aan hebt, dan moet het eerst in Brussel doordringen. Toe maar, laten we dat maar buiten beschouwing laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor die nieuwtestamentische zegeningen die ons deel zijn geworden in onze heiland die wij kennen als de zoon des mensen, maar ook als de zoon van David en de zoon van Abraham. Wij danken u dat we mogen lezen in uw woord dat zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. En wij in onze dagen reeds mogen daaruit leven. En hoewel wij aan de ene kant dan leven uit de vervulling van uw beloften, wordt gezegd dat ook wij in hopen zijn zalig geworden. Want ook wij zien uit naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Maar we danken u dat we dagelijks mogen leven uit deze waarheid en uit de kracht van uw genade die u in ons zou volbrengen. We danken u daarom dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En via deze oud-testamentische geschiedenissen niet alleen maar bepaald worden bij de heilsgeschiedenis als zodanig, maar in het bijzonder ook bij onze tegenwoordige tijd, waarin u uw gezalfde gesteld hebt, die weliswaar nog verborgen is voor de wereld, maar die binnen afzienbare tijd zal verschijnen in heerlijkheid. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En we willen u vragen, Vader, wees u ons dan nabij. En in afwachting van die toekomst, verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.